Dit is een podcast van Waterschap Hunze en Aas. Medewerkers van Hunze en Aas schoten afgelopen juli te hulp in het rampgebied in Limburg, juli 2021. Hoe dat kwam en hoe dat gegaan is, vraag ik aan Henk van Norel, Hendrik Huls, Harmen Huls, Dorothee Sterenborg en Wilco Reefman. Wilco, ik begin met jou. Jij bent teamhoofd, maar je bent ook, hebt ook een rol in de calamiteitenorganisatie. Ja. De ramp in Limburg, hoe ontstaat zoiets dat je daar als waterschap Hunze en Aas in het noorden bij betrokken raakt? Wat gebeurt er? Welke radars gaan draaien?
Ja, dat is in dit geval vooral begonnen door directeuren die met elkaar begonnen te appen. In de zin van, als we jullie kunnen helpen, geef dat aan. En ja, daar is dit ontstaan. Dus het is echt vanuit, ondanks dat we ook op ambtenarenniveau zeg maar wel een aantal contacten hadden in Limburg, is het wel echt op directieniveau ontstaan.
Daar is het ontstaan. Maar op een gegeven moment zegt dus de directeur van Limburg, help. En ja. Dan, wat gebeurt er dan?
En dan gaan we eerst eens kijken van wat is er nodig. Dat bleek al heel snel duidelijk. Zandzakvulmachines, dijkinspecteurs en iemand bij het crisisteam in Roermond. En dan worden de mensen gebeld.
En is dat een lijstje wat je afgaat, wat je al hebt? Of is er een groepsappje waar dingen in ontstaan?
Nee, dat is geen groepsapp. Maar we hadden, Hendrik en ik, op donderdagmiddag, voordat er überhaupt de hulpvraag kwam, hadden we al het gevoel van hier gaat iets gebeuren. Dus we hadden al dingen geïnventariseerd en ook al voor onszelf een beetje gekeken van wie zou daar naartoe kunnen.
Jullie voorzagen al wel dat de vragen zou komen en dan had je ook in je hoofd al wel wie daar dan naartoe moest. Ja. En een van die mannen was Hendrik, want de zandzakvulmachine ging natuurlijk mee.
Ja, dat twee machines, twee zandzakvulmachines hebben we meegenomen. Met toebehoren, met transporteurs erbij. Alvast was zandzak meegenomen, vervulde zandzak hebben we meegenomen, die ruimte die daar beschikbaar is.
Die hadden wij nog op voorraad? Ja, die hadden jullie op voorraad? Ja. Of?
We hebben 10 vrachtauto's vol zandzak en kan er klaarstaan. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan kunnen we direct laden en transport regelen. Dat we naar zo'n calamiteit toe gaan.
En nu zitten wij in het noorden natuurlijk. Je hebt Limburg en wij zitten helemaal in het noorden. De afstand is heel groot. Waarom gaat Waterschap Hunze en Aas daar dan meteen naartoe? Hey, is dat toch die zandzakvulmachine, Hendrik?
Ik denk het wel. We hebben de mogelijkheden, hebben we ook in 2013 laten zien bij de Elbe. En ik denk wel dat we een van de waterschappen zijn die die machines heeft en kan bedienen. En de hele boel kan verzorgen.
Ja. En Henk, op welk moment wist jij, ik ga ook mee?
Dat was die donderdagmiddag. Toen was ik op de afdeling bij ons op het waterschapskantoor en toen zag ik al dat teamhoofd bij ons samen met de directeur koortsachtig aan het overleggen was. En toen had ik wel in de gaten dat er iets te gebeuren stond.
En het was voor jou meteen duidelijk? Of moest je daar even over nadenken? Want er gebeurt wel iets, denk ik. Het is wel ver weg en het
is
spannend. En...
Ja, ja. Nou ja, je had het nieuws al wel een beetje gevolgd die week. Hè? Want in Valkenburg was er echt van alles aan de hand natuurlijk met hoogwater. En ik weet nog dat we het erover hadden van nou, zou het ook zo hoog worden op de Maas? Hè? Want het is midden in de zomer en dat was nog nooit gebeurd. Dus daar hadden we wel een beetje twijfels over of het echt zo hoog zou worden. Maar ja, als waterbeheerder gaat het bloed een beetje extra stromen bij hoogwater. En dan wil je natuurlijk helpen.
Dan wil je helpen, ja, ja. Dat was vrij snel duidelijk. Dorothee, je bent ook mee geweest als dijkinspecteur, denk ik.
Ja, klopt.
Ja, was het voor jou ook meteen duidelijk, hier ga ik aan meedoen? Hoe is dat gegaan bij jou?
Ik werd donderdag gebeld door Henk. En ik had al in mijn thuisfront had ik al afgesproken, mocht er een hoogwater zijn, wat er ook is, ik wil bij het hoogwater zijn. Dus dat was eigenlijk al wel geregeld. Ik moest natuurlijk nog wel even vragen.
Ja.
En ja, ik eigenlijk gelijk ja gezegd.
Ja, ja, want ik kan me voorstellen als moeder van... aantal kinderen, is het misschien een stuk lastiger om zomaar weg te gaan?
Jazeker, er moet thuis wel wat georganiseerd worden.
Ja.
Maar ja, ik heb gelukkig familie die me daarin steunt. Dus dat was gauw geregeld.
De kleine kinderen heb jij ook, Harmen. Op welk moment wist jij, ik ga ook mee?
Nou, net als de rest, op donderdagmiddag kwam het verzoek, zeg maar. En op donderdagnacht zijn de eerste mensen al vertrokken, op donderdagavond. En ik ben zelf met de tweede groep op vrijdagochtend weggegaan om 6 uur, zeg maar.
Oké. Okay. Dus, en wat troffen jullie aan, Wilco?
Ik ben natuurlijk naar Roermond gegaan en ben het waterschapskantoor van Waterschap Limburg naar binnen gegaan. En dan tref je een kantoorruimte aan waar een heleboel mensen bezig zijn met de calamiteit, alles wat er gebeurt. Van dijkspecialisten tot mensen die zich bezighouden met communicatie. Veel drukte. Het is met hoog water altijd zo. Je weet dat er wat aankomt. De voorspellingen zijn er, de verwachtingen zijn er. Maar het moet nog wel even komen. Het is niet een brand waarbij een huis al brandt en je als brandweer komt.
Nee,
het is iets wat zich nog aan het ontwikkelen is. Er heerst ook wel een bepaalde rust. Want het is nog niet zover.
Nee. En hoe ver van tevoren waren jullie aanwezig? Wat was de voorspelling? Is dat dan een kwestie van uren dat het hoger zou komen? Of?
Nou ja, de Maas heeft natuurlijk een vrij lang stroomgebied. En die donderdagnacht zou die volgens mij bij Maastricht al de hoogste waarde bereiken. Maar voordat die daar waar die Limburg uitstroomt de hoogste waarde bereikt, zat je ergens op de zaterdag of zondag. Dus het is een golf die door het gebied heen trekt. En op die manier, als je in Maastricht de problemen alweer kwijt bent, dan moeten ze in Venlo nog komen.
Ja, ja. Jullie liepen dijkinspectie, Henk en Dorothee. Hoe heb je dat ervaren? Wat moest je doen? Wat zag je?
Ja, best wel spannend om in een gebied waar je geen gebiedskennis hebt dijkinspectie te doen. Toch zijn er ook weer heel veel overeenkomsten, want een dijk is een dijk. Heel bijzonder was daar dat er heel veel water onder die dijken doorging. Omdat de bodemopbouw is daar zo dat er heel veel grindlagen onder die dijk zitten. Wat hier in Groningen natuurlijk niet zo is. Er kwam dus heel veel water onder die dijken door. En daardoor was er af en toe ook heel veel bezorgdheid bij de bewoners achter de dijk. Van, komt dit wel goed? En daar hebben we vooral heel erg op gelet of dat water goed helder was, dat er geen zand mee kwam. En heel veel mensen konden we geruststellen dat het heel normaal is dat er een beetje water onder die dijken doorkomt. En dat ze zich helemaal geen zorgen hoeven te maken of die dijk het zou houden. En heel belangrijk daarbij was ook dat we goede informatie over de waterstanden hadden. De waterstanden die worden op internet gepresenteerd. De metingen en ook de verwachtingen. En dan wist je vaak wel behoorlijk waar je aan toe was. Want we kwamen op plekken waar het water alweer zakte. En dat konden we dan ook laten zien. En daarmee konden we heel veel mensen wel geruststellen.
Ja, ongelooflijk. Maar je hebt geen gebiedskennis, zei je van tevoren. Als je daar loopt en je stelt die mensen gerust, ben je er dan ook van overtuigd dat het klopt wat je zegt?
Ja, dat is best wel spannend.
Ja.
Hier en daar moet je ook best wel. Je opereert als een team. En dan is het goed om met elkaar te sparren. En heel vaak hebben we toch ook nog wel lokale bewoners even gesproken. Boeren in de omgeving die ook het hoogwater van 93 en 95 bij de grote rivieren ook ter plaatse daar hadden meegemaakt. En die verhalen gaven ook wel veel informatie waar we houvast aan hadden om risico's op de juiste waarde te schatten.
Ja, ja. Hoe heb jij dat ervaren, Dorothee? Hoe was de reactie van de mensen dat jullie daar rondliepen?
Nou wel, eigenlijk, ze werden gerustgesteld. Ze zagen mensen op de dijk die kennis van zaken hadden.
Ja.
En ja, op zich, wat Henk al zei, we hadden informatie over de waterstanden bij ons. En we hadden op zich de kennis die we in het waterschap Hunzenaas hebben, die konden we goed gebruiken om die mensen echt wel gerust te stellen.
Is het goed gegaan op de trajecten waar jullie liepen?
Ternauwe op het nippertje.
Ja?
In Hunzenaas en ik denk ook in Limburg. Normaal heb je een waakhoogte bij een dijk, maar hier was geen waakhoogte meer. Dat wil zeggen, het water stond aan de kruin. Normaal heb je wat over.
Ja.
En het was gelukkig zomer, er stond geen wind. Er waren geen golven. Mochten er golven zijn geweest, dan zag het er wel anders uit.
Ja. Was er paniek bij de mensen in Limburg?
Poeh.
De mensen die jullie gezien hebben, Henk?
Nou, toen die vrijdag aankwamen, toen vrijdagsmiddags, toen was er in één keer een evacuatie van een gebied. En toen was er best wel even paniek. Wij konden toen met de dijkinspecteurs van Hunzenaas niet meer op die plek komen. Maar er was een zandmeevoerende wel, was er achter een dijk ontstaan. Er kwam in één keer heel veel water uit de grond omhoog achter die dijk. En daar bleek heel veel paniek te ontstaan. Toen werd er ook gewaarschuwd van mensen vlucht naar boven in het huis. Je mag niet eens meer over de wegen weg.
Ja.
En toen we probeerden om op die plek te komen, zagen we de paniek in de mensen hun ogen wel.
Ja, ik kan me ook voorstellen als je aangebeld wordt en je moet nu je huis verlaten. Dan kunnen we ons bijna niet voorstellen dat dat gebeurt.
Ja.
Het was wel leuk om te zeggen. We moesten daarheen navigeren. We hebben geen gebiedskennis.
Nee.
Dus we zaten en op de navigatie. En Henk had de A- en hoogtekaart bij zich om te kijken waar staat water op de weg en waar niet. En we hebben ontzettend veel wegen, ontzettend veel omwegen genomen. Maar we zijn er helaas niet gekomen.
Wat heb jij daar gedaan, Harmen?
Ik heb met een groep van 8 mensen de zandzakmachine, het begeleiden daarvan gedaan, zeg maar. Ja.
Continu maar door.
Ja, eigenlijk wel. We hebben ons opgesplitst in 2 groepen. Om toch eigenlijk 24 uur beschikbaarheid te kunnen bieden. In het begin was het wat moeilijk om genoeg mensen te krijgen die bij de machine konden staan, zeg maar, om vol te kunnen draaien. Maar op een gegeven moment begon het te lopen en toen konden we het spul beginnen, zeg maar.
Ja. Ja. Hendrik, jij hebt 2012 ook meegemaakt en 98 ook al, denk ik, hoogwatersituaties die we eerder gehad hebben. Was het nu wezenlijk anders dan de ervaring die jij al tot nu toe had?
De ervaring, ja, dat was wezenlijk anders. In Duitsland, bij de Elbe, hadden we ook hoogwater, maar daar hadden we hulp van de brandweer.
Dat was in 2013, denk ik, hè?
2013, ja. Iedere 8 uur dan kreeg je nieuwe mensen. Maar het is best wel zwaar werk. En hier in Limburg hebben we met veel vrijwilligers gewerkt. Het leger is ook nog heeft ook nog een poosje meegeholpen. En dus je had wel wisseling van de wacht. Maar hier moesten wij zelf veel meer ingrijpen. We hebben normaal gesproken en voeren wij weer meer de regie over de machines. Maar hier moesten wij zelf ook behoorlijk goed mee aanpakken. En ja, dat vermoeit toch wel.
Ja.
Als je dan 12 uur op en 12 uur af, dan is het echt wel inspannend werk.
En bij de Elbe destijds stond je ook in de buurt van de plek waar het probleem zich voordeed, volgens mij. Dat was nu niet zo, toch? Je stond verder van het...
We stonden nu op een, je moet voorstellen, een grote parkeerplek. Daar hadden wij ons depot en daar werd zand aangevoerd en de zandzakken weer weggehaald, natuurlijk de gevulde zandzakken. En dat was bij de Elbe, was dat in dat opzicht ook eigenlijk wel zo. Alleen stonden we daar aan de dijk. Dus we konden meteen zien waar de waterstand was en daar kregen we hier eigenlijk weinig van mee.
Ja.
Ineens werd er een ziekenhuis, moest ontruimd worden. En we hebben alleen gedacht van waarom wordt het ontruimd?
Ja.
En toen we daarvoor even tijd hebben, even bij de Maas gekeken. Maar inderdaad, het water was vrij hoog, moet ik zeggen.
Ja, ja.
En enorm veel stroomsnelheid in het water.
Dat zal, ja. Beangstigd ook, denk ik, of niet, Dorothee?
Henk en ik zijn samen bij een brug wezen Henk en ik zijn bij een brug wezen kijken. En daar schoot het zo omheen. Mensen stonden op de brug. Maar wij hebben zelf durfden we dat niet te doen.
Nee.
Nee, het is een intens veel kracht, heeft het water.
Ja. Wilco, jij hebt 2012 ook van dichtbij meegemaakt. Dat we zelf in een situatie zaten met hoogwater van Huns en Aas. Kon je al die kennis een beetje inzetten nu? Was die ervaring, had je dat in je rugzak om nu ook te kunnen gebruiken? Of was het een heel andere situatie?
Nee, het was in die zin natuurlijk gewoon een hoogwatersituatie in een gebied. De hoogwatersituatie bij Huns en Aas, dat is natuurlijk direct het hele boezemgebied. Dus van Delfzijl naar de stad Groningen en Winschoten en alles wat ertussen ligt. Hier is het echt een golf die door het gebied trekt. Maar ja, hoogwater is hoogwater. Het voordeel is wel dat we in ons eigen waterschap gebiedskennis hebben. Collega's kennen. En dat maakt het een heel stuk makkelijker dan bij een ander waterschap naar binnen stappen en daar hetzelfde proberen te doen.
Ja, en je hebt natuurlijk niet de tijd om je volledig in te lezen of wat dan ook in de situatie. Je moet gewoon iets doen. Had je snel het gevoel dat je goed bezig was?
Ja, je zit bij het crisisteam en daar worden dingen gevraagd en opdrachten weggezet. En daar ga je mee aan het werk.
Hoe groot is waterschap Limburg?
Ja, is er nog maar 1 waterschap Limburg. Dat waren in het verleden 2, maar in 2017 zijn ze volgens mij gefuseerd. Hoe groot ze zijn qua oppervlak of personeelsleden?
Ja, beide.
Personeelsleden durf ik niet te zeggen, maar het is de hele provincie Limburg.
Ja, dus misschien groter dan Huns en Aas, Henk? Wat denk je?
Ja, qua afstand hè, van Maastricht nou ja, tot aan Noord-Limburg, net onder Nijmegen, heb je het over 120 kilometer.
Ja.
Hè, en als we ons waterschap, nou ja, kijk, ons waterschap strekt zich uit vanaf Emmen tot stad Groningen, tot aan Delfzijl en alles wat tegen de Duitse grens aan zit. Dus dat is een iets kleiner stroomgebied. Maar nou ja, gigantische oppervlakte wat je zag op de Maas. Waterstand die 7,5 meter steeg. Dus aan alle kanten was het toch wel een slagje groter dan bij ons.
Ja. Waar kwam dit nou in dit jaar van? Wat was een aanwijzbare reden dat er nu ineens zoveel water kwam?
Ja, KNMI heeft daar onderzoek naar gedaan. Ze hebben gezien dat er in de week voorafgaand aan het hoogwater was er een hittegolf geweest in Scandinavië, in ieder geval op de Oostzee. Daar was heel veel water in de atmosfeer terechtgekomen en dat is met de luchtstroming naar Noordwest-Europa gegaan. En daar is een laag drukgebied ontstaan wat is gaan rondtollen boven de Ardennen, boven België, Duitsland en is daar compleet leeg geregend. Ze noemden dat met een vakterm een koude put die heel stabiel op één plek bleef hangen en die bui die is daar helemaal leeg geregend. Neerslaghoeveelheden in 2 dagen van 160 mm over een heel breed gebied, meer dan 100 kilometer. Dus dat is gigantisch extreem geweest. In een zomersituatie hebben we zoiets nog nooit eerder meegemaakt.
Nee. Nou heb ik dat toch wel eens vaker gehoord, Dorothee. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ik heb het gevoel dat het steeds vaker gezegd moet worden. Verandert de situatie heel erg?
Klimaatverandering is mijn antwoord dan.
Ja. En zijn we daarop voorbereid?
Of wij daarop voorbereid zijn, dat vind ik een lastige vraag. Zo'n intense regenbui als in Limburg, denk ik niet dat je op voorbereid kunt zijn. Nu viel het daar op die plek echt precies op de stroomgebieden die ook Limburg binnenkwamen. Het kon net zo goed een paar honderd meter of 50 kilometer verplaatst zijn. En dan was het heel anders geweest.
Ja. Als wij zelf zo'n situatie hebben, Wilco, dan hebben we een plan. Hier, als we zelf in het noorden hoogwatersituaties hebben, dan gaan allerlei stappen volgen op elkaar. Had je daar nu wat aan?
Nou ja, Limburg heeft ook zo'n plan. Ze moeten een indrukwekkende hoeveelheid noodkeringen en coupures en al dat soort dingen neerzetten. Echt vele malen meer dan wij hebben. Ze hebben een paar grote loodsen die helemaal vol staan. En aannemers die al die keringen plaatsen.
Ja.
Dus ja, zo'n plan heb je hou vast aan. Zowel bij ons als in Limburg.
En dat is ook afgeleid van de waterstanden die op dat moment bereikt zijn?
Ja, dat klopt. In dit geval moesten alle noodkeringen geplaatst worden. Maar bij een lagere maximale waterstand zit daar een staffeling in. Dus kunnen bepaalde keringen die kunnen in de loods blijven en andere moeten erin. Dus er zat ook een volgorde in het aanbrengen van die keringen.
Ja.
Eerst de meest laag lege stukken en dan langzaam naar boven werkend.
Als we nu zelf zo'n situatie hebben, we hebben in 2012 hoogwater gehad, hebben we noodbergingsgebieden ingezet. Dat zijn ook gebieden waarvan wel gezegd wordt, dat gebeurt eens in de 100 jaar. Moeten we die getallen niet bijstellen?
Daar durf ik echt niks over te zeggen. Nee, ik heb geen idee.
Nee, want de laatste situatie was 98 en dan voor 2012 en dan is het 14 jaar later alweer raak. Wat vind je daarvan, Henk?
Ja, als waterschap.
Hoe denk je daarover? Ja.
Ja, als waterschap volgen we daarin de lijn van de deskundigen, KNMI. Die volgt die klimaatverandering natuurlijk op de voet. En die komt elke zoveel jaar weer met nieuwe scenario's waar waterschappen rekening mee kunnen houden. En je ziet wel dat die stijgende lijn, die zet alsmaar door.
Ja. Dus die kans dat het hier weer gebeurt is groter dan we 5 jaar geleden in ieder geval dachten.
Ja.
De kans, maar je moet er rekening mee houden.
Als waterbeheerder moet je altijd alert zijn. En dat heeft Limburg ook wel geleerd. Hè, want zoals ik ook zei, toen we daar naartoe gingen, dachten we van tijdens de zomer hoog water op een grote rivier. Dat hebben we nog nooit beleefd. Nou, dat hebben we nu beleefd.
Ja.
Waarbij je wel in het achterhoofd moet houden dat er heel veel verschil zit tussen de twee gebieden. Kijk, in Limburg is natuurlijk het grote probleem, ook in de stromen die naar de Maas toe gaan, dat is bergachtig gebied, heuvelachtig gebied.
Ja.
En dat water, dat rent van die bult af. Daar hou je niks aan. Dus dat is, op de laagste plek komt het samen.
Ja.
In tegenstelling tot ons eigen gebied, wat heel vlak is.
Dus de hondsrug is wel wat hoger, maar dat is niet te vergelijken met...
Nee. Je moet goed kijken, zeg maar, wil je zien dat de hondsrug wat hoger ligt. Ja. Maar dat is niet te vergelijken met het stroomdal van de Geul of andere riviertjes. Dus dat moet je wel echt erbij betrekken. Dat het een heel ander gebied is met hele andere problematiek.
Ja, ja. Hebben we genoeg zandzakken op voorraad, Hendrik?
Jawel.
Ja?
Jawel.
Hoeveel hebben jullie daar gemaakt? Is dat bekend?
Ik denk iets van 40.000.
En die zijn allemaal ingezet of heb je nu weer een nieuw voorraadje over?
Nee, die zijn allemaal ingezet. We hebben 28 oktober hebben we weer een dag, een oefendag, om zo maar te zeggen. Met het waterschapspersoneel. Dus dan gaan we nieuwe zandzakken op voorraad draaien. Zodat we weer 10 vrachtauto's op voorraad hebben en houden.
Ja, want die is nu natuurlijk verdwenen door deze inzet.
We hebben een gedeelte hebben we meegenomen naar Limburg. Dus dat moet weer aangevuld worden.
Ja. Ja. Uiteindelijk zijn jullie afgelost, Harmen. Ja. Je bent daar 2 dagen geweest of zo. Wanneer kwam er een nieuwe ploeg?
We waren wel onze eigen mensen natuurlijk. Met aanvulling van mensen van het leger. Gemeentemedewerkers die meehielpen. We draaiden zelf zeg maar 2 shifts als het ware. S'morgens om 6 uur melden we ons weer bij de zandzakmachine. En daar gingen we meestal door tot een uur of 8 s'avonds. En er werden een aantal jongens die s'nachts nog aan het draaien zijn geweest. Alleen de eerste nacht trouwens. De tweede nacht hoefden we niet meer extra te draaien. Dus toen konden we gelukkig een beetje rust pakken.
Slapen.
Ja, precies. En, en vervolgens zijn we de volgende dag weer om 6 uur naar de machine gegaan.
Hoe lang heeft het geduurd al met al dat je daar was?
We zijn donderdagmiddag begonnen met de auto's te laden. Alles bij elkaar te zoeken. En dat was de donderdagmiddag. En vervolgens zijn we zondagmiddag weer thuis gekomen.
Dus, ja, als zandzakvulmachine. Maar de dijkinspecteurs zijn langer gebleven, Dorothee?
Wij kwamen vrijdagochtend, vertrokken we vanaf waterschap Hunzenaas. En wij zijn zondagmiddag weer naar huis gegaan en zijn afgelost door 4 andere
van waterschap Hunzenaas.
Ja.
Ja. En hoe lang dan zijn die daar nog geweest?
Volgens mij van zondag tot dinsdag.
Klopt.
Ja. En hun controleerden vooral de getroffen maatregelen, waar lagen ze.
Wij hebben geholpen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat je dat kan doen als waterschap zijn. Ook voor een stukje ervaring lijkt me, om het van dichtbij mee te maken. Waren er andere waterschappen betrokken, Hendrik, dat je weet?
Ja, ik heb ook met collega waterschappen gesproken. Overijssel, Delta.
Drentse Overijssel, Delta.
Overijssel, Delta was er ook. Die hadden ook een zandzakvulmachine. Alleen, ja, die zijn er ook bezig om een soortgelijke machine te kopen als wij hebben.
Wat is daar zo speciaal aan?
Onze productie ligt hoger.
Okay.
Wij kunnen 1000 zandzakken per uur kunnen wij draaien. Dus dat is 2000 zandzakken met 2 machines.
Ja.
En daar kunnen de andere machines niet aankomen.
Nee.
Dus.
Komt er een evaluatie, Wilco, van deze situatie?
Die is zelfs al geweest.
Die is al geweest. Was je daarbij betrokken?
Ja, zeker ben ik daarbij betrokken geweest.
En
ja.
Wat is daar nog iets uitgekomen?
Nou ja, er zijn een aantal dingen uitgekomen die wij aan Waterschap Limburg hebben overgedragen. Dingen die wij gezien hebben, die wij opgemerkt hebben, die volgens ons anders of beter kunnen. En die we hun collegiaal hebben aangeboden. En dan mogen ze mee doen wat ze daarmee willen doen. Daarnaast hebben we ook een aantal dingen gezien voor onze eigen organisatie. Die we meenemen in onze eigen regelingen, zeg maar, planning en uitvoering. En Waterschap Limburg is bezig met een evaluatie van het geheel. En die heeft daar het COT voor in de arm genomen.
En COT?
Het COT is een bureau op het gebied van crisismanagement en al dat soort dingen. Een landelijk opererend bureau. Die wordt bij allerlei ernstige zaken wordt die ingezet. Hè? Bijvoorbeeld de aanslag op de tram in Utrecht. Daar heeft uiteindelijk ook het COT allerlei evaluaties en dat soort dingen gedaan. Dus dat is echt een gerenommeerd bureau. En ik word daarvoor woensdagochtend geïnterviewd.
Oké.
Ja.
En je hebt dus ook voor onze eigen organisatie nog wat meegenomen, vertelde je?
Ja, zeker.
Kun je
daar
iets van vertellen?
Nou ja, tipje van de sluier. wat heel belangrijk is, op het moment dat je hulp van buitenaf krijgt, dan moet je zorgen dat die hulp begeleid wordt. Mensen komen in een vreemd gebied, moeten ten eerste een opdracht hebben, maar ten tweede ook een aantal materialen of middelen om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Wij kwamen erachter dat het heel handig is dat als je in een vreemd gebied loopt, dat je wel een GIS ondergrond hebt, een digitale kaart, zeg maar, waar je wat mee kunt doen. Dat is dus echt ook een aandachtspunt voor ons, van hoe gaan wij het organiseren als wij 40 of 50 mensen van andere waterschappen krijgen.
Ja, daar hebben we tot nu toe nog niet meegemaakt, of wel?
Nee, er zijn in het verleden wel, volgens mij bij het hoogwater van 2012, zijn er wel een aantal mensen van andere waterschappen ingevlogen, ook vooral op het dijkinspectiegebied, maar ook op het zandzakvulgebied. Maar dat was heel kleinschalig. Je wist niet wat je zag in Limburg. Ik ben er naartoe gereden op donderdagavond en ik ben kolonnes met brandweerauto's en lege voertuigen en van alles en nog wat voorbij gekomen.
Ja.
Daar ging zo verschrikkelijk veel naartoe. En dan moet je allemaal wel in goede banen leiden. Die moet je wel ontvangen, van opdrachten voorzien, want anders dan gaan ze ook heel snel weer terug.
Ja. Hoe heb jij dat ervaren, Hendrik? Werd je goed opgevangen of was het even zoeken naar ook een plek misschien? Of,
natuurlijk. We zoeken naar een plek. Als je op zo'n plek komt, dan zijn er alle dingen onduidelijk waar je naartoe moet. Je moet regelen dat er materialen komen, dat er zand wordt aangevoerd, dat er transport wordt geregeld om die volle zandzakken weer af te voeren. Het is altijd improviseren, waar je ook komt. Het is altijd een calamiteit. En een calamiteit is ervoor, zeg ik wel eens, omdat er wat mis kan gaan.
Moet je ook weer van leren.
Ja, overal leer je van. En het is goed dat we dat in Duitsland hebben meegemaakt, maar het is ook goed dat we dit hebben meegemaakt. Dat is weer een ervaring rijker. En overal leer je van.
Wat heb jij eraan overgehouden, Henk? Een goed gevoel?
Ja, wat vooral mooi is, ik zei al, tijdens hoogwater dan stroomt het bloed van een waterbeheerder extra. En je zag uit alle hoeken van Nederland is hulp geboden. En in het begin moest het best een beetje op gang komen, hè, veel improviseren. Maar uiteindelijk is het toch tot een goed einde gebracht, hè, want de dijken langs de Maas die hebben het over het algemeen goed gehouden. En toen we terugreden, toen zeiden we ook van nou, en toen hadden we de nieuwsberichten uit Duitsland, België ook gehoord, waarbij echt slachtoffers gevallen zijn. En dan ga je natuurlijk anders terug.
Ja.
Dat we terug konden rijden uit een gebied waar alles het kantje behoort zijt, maar toch gehouden heeft. Ja, dan kun je met een goed gevoel terugkijken op zo'n situatie.
Ja. Het was wel een mannenwereld, Dorothee, of niet?
Jazeker, dat is de dijkenwereld sowieso wel.
Ja.
Maar daar voel ik me wel in thuis.
Heb je je staande gehouden?
Ja hoor.
Ja. Je zou zo weer meegaan?
Jazeker, ja.
Heb je ook iets geleerd waarvan je denkt, oh ja, het werkt toch anders als het echt is?
Nou, ontzettend veel. Ik weet nog dat ik die donderdag achter mijn bureautje zat en dat ik echt vol spanning het nieuws volgde. En ik dacht, als het toch bij ons was gevallen, die regen, hoe zou ik dat hebben gedaan?
Ja.
En na afloop, toen ik weer thuis was, dacht ik, oké, nu durf ik het wel. En wat ik nu precies heb geleerd, dat kan ik niet onder woorden brengen.
Het is ook je gevoel.
Het is meer dat er rust in zit. Oké, er zijn heel veel mensen, je bent met een team, je doet het met z'n allen.
Ja. Dat is ook wat het speciaal maakt, toch, Wilco? Als er hoog water is, dan ontstaat er een soort saamhorigheid binnen een organisatie.
Ja, het zijn verschillende dingen. Het is saamhorigheid. Het is ook een andere manier van aansturen. Je gaat toch een klein beetje meer de militaire kant op. En als er dingen moeten gebeuren, dan moeten ze ook gewoon gebeuren. Dus de medewerkers die nemen dan ook veel makkelijker orders aan, om het zo maar te zeggen. Maar over het algemeen, bij ons eigen waterschap voelt iedereen wel aan dat er wat moet gebeuren. En gebeurt het ook. En is het belangrijker dat we opletten dat mensen hun rust nemen, dan dat we ze moeten bellen van, goh, zou je nog eens een keer langskomen?
Ja, inderdaad. Ja. Ga je ook weer mee de volgende keer, Harmen, als er zoiets is?
Ja, uiteraard. Ja.
Want de Elbe was jij niet bij betrokken, denk
ik. Nee, de Elbe was ik er niet bij, nee.
Nee. Hoogwatersituaties van Huns en Aas heb je ook niet meegemaakt. Dus dit was echt je eerste ervaring.
Ja, klopt.
Hoe kijk jij erop terug?
Ja, het was erg leerzaam en je merkt toch dat je als we zijn eerst zijn je steentje bijgedragen, zeg maar. En de reacties daar in Limburg waren ook vanuit de gemeente. En de mensen die hielpen, die waren enorm blij en ook enthousiast dat ze mee mochten helpen. En dat geeft je toch een goed gevoel.
Ja, mooi dat je wat hebt kunnen doen.
Ja, zo is dat.
Zijn we klaar voor het stormseizoen, Wilco?
Jazeker.
Ja? Ja? Die begint straks weer?
Dat zijn we altijd. Maar gezien Limburg denk ik dat we een groot deel van het jaar misschien wel klaar moeten zijn voor een calamiteit.
Inderdaad. Niet alleen meer in de winter misschien. Gaat het stormseizoen verdwijnen, denk je, Henk? Ja. Zoals we dat noemen?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Er zal altijd een onderscheid tussen winter en zomer blijven. Maar de les van Limburg is wel dat je altijd alert moet zijn.
Volgens mij is dat een mooie om mee te eindigen.
U luisterde naar een podcast van Waterschap Hunze en Aas.